actie.
Ik sta garant voor kwaliteit en daarom huurt HoogGent mij vandaag in om eens te zien hoe kwaliteitsvol zij eigenlijk zijn.
Het gaat hard met deze podcast, want met deze woorden beginnen we aan de voorlaatste aflevering van de reeks. Een aspect dat nog niet aan bod is gekomen, en we zeker en vast niet mogen vergeten, zijn de verschillende kwalitatieve studentenvoorzieningen. Meer daarover hoor je straks, eerst even iets anders, want ook dit hoor je in deze aflevering.
80.000 studenten in Gent.
Voor ons allemaal moeten we proberen van er een mooi verhaal van te maken.
Omdat we daar zelf ook soms wel wat mee worstelen.
Kijken waar dingen moeilijker lopen.
En dat hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met Spartaanse discipline.
Zolang het maar liefdevol gebeurt.
Een van onze chefs die een citroencake gemaakt had.
Ja, het zit een heel mooi verhaal achter. Hè?
Ja, dat is super arbitrair.
Dat is geen geheim meer.
Aangezien ik zelf geen student meer ben, stuurde ik graduaatstudente Hannelore ook op pad met een microfoontje. Hannelore stelt zichzelf nog graag even voor.
Hallo allemaal, ik ben Hannelore Teunis. Ik ben 24 jaar en ik studeer marketinggraduaat aan de Hogeschool van Gent. En ik neem jullie mee naar een paar studentenvoorzieningen die HoogGent aanbiedt aan zijn studenten.
En een van de studentenvoorzieningen zijn de verschillende kotgebouwen van HoogGent. Hannelore maakte vorig academiejaar nog gebruik van deze voorziening, maar woont ondertussen terug thuis. Al mag ze speciaal voor deze podcast nog één keer gebruik maken van zo'n kamer.
Het is maandag en we zijn nu aangekomen op kot. We hebben juist les gehad. En ik mag voor één nacht nog eens op kot slapen. Ja, ik hoop dat we nog een leuke avond gaan hebben. Dus nu even eten op het gemakje, daarna naar de Zumba. En dan kijken om nog iets leuks te gaan doen met kotgenoten van vroeger. Maar we zullen zien wat de avond brengt. Hè?
Terwijl Hannelore zich op haar gemak installeert in haar kot voor één dag, ga ik langs bij de man die al deze zaken regelt en medeverantwoordelijk is voor de huisvestingmogelijkheden voor studenten. De directeur van STUVO.
Mijn naam is Sebastiaan Malve en ik ben directeur studentenvoorzieningen aan de Hogeschool Gent. STUVO, dat is dus de roepnaam. Maar meer concreet houden wij ons bezig met de randvoorwaarden, met alles wat niets met onderwijs te maken heeft, zeg maar. En dat gaat over een aantal werkvelden die decretaal zijn vastgelegd. Wij zijn actief in catering, dus wij runnen studentenrestaurants voor de Hogeschool Gent. Wij houden ons ook bezig met studentenhuisvesting, dat is het runnen van studentenhuizen. 540 kamers zijn dat op vandaag. De core business, dat is alles wat de sociale, medische, psychologische dienstverlening aangaat. Dus dat is eigenlijk een afdeling zorg, een aantal collega's, maatschappelijke assistenten, die ervoor zorgen dat studenten vlot een diploma kunnen halen, zonder dat ze daarbij financiële moeilijkheden ondervinden. En verder zijn wij ook nog actief op werkvelden, als daar zijn studentenmobiliteit. En wij hebben ook een ruime sportpoot, dus de sporthal van de Hogeschool Gent, is ook in beheer van de STUVO, kort samengevat.
En merk je dan dat de studenten over het algemeen vlot toegang vinden tot STUVO, of?
Op vandaag denk ik wel dat we kunnen zeggen dat dat vlot verloopt. Maar natuurlijk is het ook wel zo dat je daar blijvend aandacht moet voor hebben. Dus dat betekent dat in de acties die je opzet, communicatief, ja, dat je keer op keer er moet voor zorgen dat je de studenten bereikt. Een van de dingen bijvoorbeeld die wij zeer belangrijk vinden, dat is dat tijdens de onthaalweek, dat wij daar studenten, de eerstejaarsstudenten, die dus instromen, dat wij hen gaan toespreken en ook kort een overzicht bieden van de randvoorwaarden die wij dus creëren. Dus dat is een zeer belangrijk element, dat op het moment dat die student bij ons binnenwandelt, voor de eerste keer, dat je zegt, ah, kijk, mocht het zo zijn dat je ons nodig hebt doorheen het jaar, bijvoorbeeld voor die sociale dienstverlening, weet ons dan zeker te vinden. En voor de rest zijn er natuurlijk een aantal dienstverleningen die op zich ook fysiek zichtbaar zijn, gelet op het feit dat je, ja, waar dat je ook begeeft doorheen een campus, een sporthal komt je tegen, studentenrestaurants en studentenhuizen komt je ook tegen. Dus ja, dat is iets waar wij zeer hard op inzetten.
Ja, misschien specifiek over die huisvesting. Hoe loopt het daar eigenlijk mee?
Het is zo dat wij vandaag een drietal studentenhuizen beheren. Dus dat zijn een 540 kamers. Met een zeer divers aanbod. Belangrijk daarbij is om te vermelden dat wij die kamers niet zomaar aanbieden ergens in de Gentse stad. Ze zijn gelegen in de buurt van onze grootste campussen, wat natuurlijk een pluspunt is voor de student die, als het ware, vanuit zijn bed rechtstreeks het auditorium kan binnenrollen. En los van het gegeven dat het natuurlijk comfortabele kamers zijn, is het ook zo dat wij zeer hard inzetten, Hogeschool Gent zet in haar sociaal beleid zeer hard in op de betaalbaarheid van die kamers. Dus dat betekent zeer concreet dat wij ons toch 20-30% onder de marktconforme tarieven situeren. Dat zij ook in de gelegenheid zijn om dus een kamer te huren aan de Hoge Gent, om deel te kunnen uitmaken van het kotleven en ook van die Hoge Gent studentencommunity.
Ja, de vraag naar koten in Gent, dat is gigantisch. Gaan jullie in de toekomst nog meer studentenwoningen voorzien? Of wat is jullie plan naar de toekomst toe?
Dat klopt inderdaad. Om u een idee te geven, en dan moeten we even terug in de tijd naar midden de jaren 90. Dat waren de jaren waarop ik zelf in Gent studeerde. Waren er een 40.000 studenten in Gent. We zijn intussen 25 jaar verder. Maar intussen zijn er meer dan 80.000 studenten in Gent. En ongeveer een kleine helft daarvan gaat op kot. Dus dat betekent dat ja, een kleine 40.000 studenten, dat zijn de schattingen van de stedelijke diensten, vandaag een studentenkot betrekken. In dat opzicht, gelet op het feit dat dat studentenaantal blijvend stijgt, is het ook onze ambitie om in ons aanbod mee te stijgen en dus er ook voor te zorgen dat wij op termijn meer kamers kunnen aanbieden aan onze studenten. Het is zo trouwens dat op het moment dat wij de kamers toewijzen, en dat gebeurt per 1 juni van elk academiejaar, dat wij op dat moment nog geconfronteerd worden met een wachtlijst van 350, 400 studenten op het moment van de toewijs. Wat wel aangeeft ja, dat er zeer veel interesse is om bij ons een kamer te huren. En dat heeft dan natuurlijk weer te maken met het feit ja, dat het over comfortabele kamers gaat, die ook tegen een zeer gunstig tarief worden aangeboden.
Nadat Hannelore zich geïnstalleerd heeft, gaat ze langs bij het studentenrestaurant.
Kaas,
ja, mag ik normale kaas op?
Ja, dat mag. Dankjewel.
Hallo. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor al die studentenmaaltijden?
Ik ben Nico Kloet. Ik ben afdelingshoofd catering voor de studentenvoorziening van Hoge Gent. Ik zorg samen met mijn team ervoor dat de studenten bij ons in een elftal restaurants 's middags een heerlijke lunch kunnen nuttigen.
Dat is toch een hele verantwoordelijkheid, hè? Zo toezien op 11 restaurants? Of...
Dat valt inderdaad goed mee, maar zoals ik zeg, we hebben een heel goed team. Onze eigen mensen als een deel van een externe cateraar, die in feite ja, maken dat die werking bijna perfect eruit. Hè. Er zijn altijd werkpunten, maar het is soms stressvol.
Nu, deze podcast gaat over kwaliteit. Op welke manier zorg je ervoor dat er altijd kwaliteit in die restaurants aanwezig is?
Ja, dat is een combinatie van allerlei zaken. Eerst en vooral, wij werken ook samen met externe firma's en dergelijke meer om onze werking door te lichten. We werken samen met FAVV, het Voedselagentschap, enerzijds. Anderzijds werken we ook soms samen met het Vlaams Instituut voor Gezond Leven. En met hen bekijken we bijvoorbeeld van oké, hoe is onze samenstelling van onze maaltijden? Klopt dat anno vandaag nog ten opzichte van de voedingsdriehoek? En daar komen er altijd wel een aantal zaken naar boven, waardoor dat wij zeggen oké, daar en daar hebben we een opportuniteit om wat bij te sturen. Om ook te luisteren naar onze studenten, want ja, het etenspatroon verandert, we gaan niet zeggen dagelijks, maar toch zeer snel. En daar doen wij in feite eigenlijk beroep op hun kennis, van buitenaf. Maar ook intern. Bijvoorbeeld, we hebben ook samenwerkingsakkoorden met het departement gezondheidszorg, de voedings- en dieetkundeopleiding. In 2019 hebben we dat bijvoorbeeld een bachelorproef laten uitvoeren, die gekeken heeft in ons vers restaurant Vesalius, naar de samenstelling, de kwalitatieve samenstelling in feite van de maaltijden. Zijn die niet te zout? Zitten er genoeg voedingssupplementen en dergelijke in? En die bachelorproef gebruiken wij dan natuurlijk ook wel om hier en daar een aantal zaken te gaan bijsturen om die kwaliteit nog beter te maken. En dat is de uitdaging naar de toekomst toe, om wat meer plantaardige maaltijden in het gamma te gaan introduceren. Maar dat zal stap voor stap via wat nudging moeten gebeuren. Ja. Nu, binnen Hoge Gent durf het juiste jaar te gaan niet gebruiken, maar we werken al meer dan 10 jaar in feite met duurzame donderdag. Wij volgen niet het veggie-donderdag-verhaal, maar we maken er duurzame donderdag van. Op die dag is er een duurzame viskeuze en vegetarische maaltijden. En nu, de laatste 2 jaar, is dat op donderdag ook ondertussen veggie en of vegan maaltijden. Die groep is nog niet zo super groot, maar we bieden wel al een aantal maaltijden voor hen aan die makkelijk te produceren zijn in grootkeuken. Hè, want we zijn ook geen à la carte restaurant. Ja. Dat maakt ook een verschil.
Hebben de studenten ook inspraak in wat dat er dan juist op de menukaart verschijnt?
In de kleinere restaurants werkt dat. We staan daar ook dichter bij onze studenten dan in de hele grote. En daar krijgen we dikwijls een keer de vraag van ja, x aantal weken geleden was het een leuk rijstpapdessertje. Kan er nog eens gemaakt worden? Hè? Omdat in diverse restaurants maken we heel deel van onze desserts ook zelf.
En vragen ze dan soms naar het recept erachter of gebeurt dat?
Dat hebben we ook al gehad, ja. Een tweetal jaar geleden, net voor COVID, was er een van onze chefs die een citroencake gemaakt had. En die was blijkbaar zeer goed in de smaak gevallen. En dan kwam er achteraf wel de vraag van wat is het juiste recept om die citroencake te gaan maken.
En wordt het recept dan meegegeven of is dat een groot Hoogent geheim, zeg maar?
Dat is geen geheim, nee.
Geheimen zijn er niet op Hoogent. En al zeker niet over citroencake. Je kan het recept van die lekkere citroencake trouwens terugvinden in de show notes van deze aflevering. Zo zijn we op onze beurt volledig transparant. En ook Hannelore durft zich open op te stellen in deze podcast.
Ik studeer nu al een tijdje aan Hoogent. Ik heb agro- en biotechnologie gedaan, dierenzorg. Om dan de overschakeling te maken naar een graduaat marketing. Ik ben eigenlijk in marketing terechtgekomen doordat ik eigenlijk op zoek was naar hetgeen wat bij me paste. Dus ik was even de weg kwijt en daarin heeft meneer Peters mij dan goed begeleid. En aan de hand van ons gesprek van, ah, is misschien marketing niks voor u? En dat lag me inderdaad wel. En dan heb ik de keuze gemaakt om verder te doen in graduaat marketing. En ik ben meneer Peters nog steeds dankbaar voor die kansen, voor de kansen die hij mij gegeven heeft om eerst 2 weken eens te volgen om dan te zien als het wel iets voor mij was. Want dat is niet vanzelfsprekend om de richting te vinden die bij u past. Dat is een hele zoektocht.
Zoals Hannelore al zei, heeft ze veel gehad aan opleidingscoördinator Erik Peters. De ideale mogelijkheid om hem eens aan het woord te laten.
Ik ben Erik. Ik ben de opleidingscoördinator van de 2-jarige graduaatsopleiding Marketing en Communicatiesupport.
Maar Erik is natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten. Hij werkt nauw samen met de studietrajectbegeleiders. Onder wie ook Evalien Koussement.
Hallo, ik ben Evalien Koussement. Ik ben studietrajectbegeleider aan Hoogent en dat al bijna 12 jaar. Elke opleiding heeft zijn eigen studietrajectbegeleider en ik ben dat concreet voor de bacheloropleidingen marketing en rechtspraktijk.
Hoe nauw zijn jullie betrokken bij de studenten?
Dus als opleidingscoördinator ga ik altijd in het begin van het academiejaar de studenten ook verwelkomen op de onthaaldag en hun wegwijs maken in het programma en de faciliteiten die er vanuit de school zijn. Dan hebben ze ook mijn contactgegevens en doorlopend kunnen zij mij terugvinden. Ik heb ook de gewoonte van heel vaak presentaties te gaan bijwonen bij de collega's. Dus ik ben wel erg gekend bij de studenten.
Mijn band met studenten is eigenlijk heel groot in die zin dat dat echt mijn core business is. Ik ben eigenlijk iemand die ze van bij het begin aan hun studiecarrière ondersteunt. In die zin dat zij vaak met vragen over studiekeuze bij ons terechtkomen. Er zijn heel veel opties, verschillende opleidingen op verschillende niveaus. Dat zorgt voor keuzestress. Dan zijn zij vaak heel blij en dankbaar ook dat zij bij iemand terecht kunnen om daarover te praten. We gaan ook knelpunten opsporen, kijken waar dingen moeilijker lopen, die dingen ook signaleren aan onze studenten, zodanig dat we hen kunnen helpen remediëren, zeg maar. Samen zitten met de student, luisteren van wat kunnen wij juist betekenen als onderwijsinstelling, waar kunnen we een klein beetje dat verschil gaan maken. Dus dat gebeurt allemaal heel erg in dialoog met studenten. Wij werken ook heel nauw samen met onze collega's van SB+. Dat zijn onze studentenbegeleiders plus. Dat is een super enthousiast team van collega's. Dus met SB+ hebben wij heel nauw contact. Dus ja, een heel pakket aan begeleiding is er eigenlijk mogelijk.
De student wordt op diverse manieren vanuit verschillende diensten optimaal ondersteund. De rol van de opleidingscoördinator is eerder kijken naar het programma, het studieprogramma, het opleidingsprogramma. En kijken dat de student zich zo optimaal mogelijk kan verder bekwamen. Ja, zijn competenties verder ontwikkelen, nieuwe competenties opdoen. Dus dat is mijn rol erin. En de rol van de studietrajectbegeleider, dan te kijken dat de student dat met een haalbaar programma kan doen. Ja, waarbij de typische situaties van de student mee in rekening worden gebracht. Dus eigenlijk wordt de student via verschillende diensten zo goed mogelijk ondersteund, geholpen. Kan die terecht bij iedereen afhankelijk van wat we voor hem of haar kunnen doen.
Het kan ook wel een grote stap zijn om te zitten, toch?
Ja, klopt. Dat is zeker zo. Wij zijn ons daar ook ten volle van bewust. En wij proberen onze dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk te maken. Studenten kunnen, als ik het heb over studietrackbegeleiding, ons contacteren via mail. Zij kunnen binnenlopen bij ons. Wij zijn telefonisch bereikbaar. Zij kunnen een afspraak maken op voorhand. We werken nu ook uiteraard digitaal met Teams. Zij kunnen ook een chatberichtje sturen. Er wordt ook heel vaak vanuit het onderwijzend personeel doorverwezen naar ons. Vaak hebben natuurlijk lectoren een persoonlijk contact met studenten. En als een student daar soms een keer iets aan heeft van problemen of persoonlijke omstandigheden, zijn er toch wel heel veel van onze lectoren die dat heel gemakkelijk oppikken. Dus dat loopt eigenlijk allemaal wel zeer vlot. Als studietrackbegeleider horen wij soms heel schrijnende situaties bij studenten. En wij gaan luisteren naar hen. Wij gaan kijken wat wij zelf als studietrackbegeleider kunnen doen. Maar ja, soms gaat het over heel psychosociale moeilijkheden. En wij zijn geen psycholoog van opleiding of toch weinig studietrackbegeleiders. En dan gaan wij natuurlijk doorverwijzen naar professionele hulp daarin. Wij gaan studenten eigenlijk doorverwijzen dan naar de afdeling zorg. En daar gaan zij een gesprek kunnen hebben in alle vertrouwen met een maatschappelijk werker. En zo werken wij heel nauw samen. Maar wat we zelf kunnen doen, gaan we natuurlijk ook doen. Want het is voor een student altijd ook wel een beetje een drempel om naar een nieuwe persoon te gaan.
En wat is zeker ook een heel interessant gegeven om te vermelden, dat is dat heel veel opleidingen zijn in die mate, wij noemen dat geflexibiliseerd, dat studenten in februari kunnen overstappen naar een andere opleiding die hen misschien meer past, zonder dat zij daardoor grote problemen krijgen. En daar is natuurlijk de rol van de begeleiders heel belangrijk, omdat die een heel goed zicht hebben op de mogelijkheden die er allemaal zijn bij verschillende opleidingen, bij meerdere opleidingen tegelijkertijd.
Ja, want het blijft een moeilijke vraag natuurlijk. Hoe weet je als student dat je in de juiste richting zit, dat je op je plaats zit?
Ja, wij proberen natuurlijk in de eerste plaats de student aan te moedigen. Ja, studeren is een zware job, hè? Is een niet te onderschatten job. In de eerste plaats gaan we proberen aan te moedigen, kijken van, niet te rap opgeven, maar we moeten daar ook rekening houden met speciale omstandigheden die er zijn. Hè? Dus we kijken daar eigenlijk met een heel ruime, open blik naartoe. Maar het komt er altijd op aan van een goede work-life balance te vinden. Hè? Voor ons allemaal moeten we proberen van er een mooi verhaal van te maken.
Hoewel iedereen op HoGent probeert om er een mooi verhaal van te maken, is dat niet altijd evident. Ook daar wil Hannelore iets over kwijt.
Maar als ik dan zo terugkijk naar het eerste jaar dat ik aan HoGent studeer, dan is dat toch wel een jaar dat ik het liefst zo snel mogelijk vergeet. Emotioneel was het eerste jaar voor mij een serieuze rollercoaster. Mijn eerste examenperiode aan de HoGent verlies ik mijn mama. Dus dat was niet vanzelfsprekend om dan mijn examens nog te maken. Maar door de juiste begeleiding heb ik dan toch mijn examens kunnen maken. Dat is maar iets klein, maar dat heeft wel geholpen om toch door te zetten. En ook de steun die je dan krijgt van, dat is echt maar een klein iets, maar een groot gebaar, dat de algemene directeur dan van de hogeschool u persoonlijk een kaartje opstuurt om u sterkte te wensen. En ja, dat doet u wel iets als student. En dus de hulp die ik daar achterna heb gekregen toen ik eigenlijk echt het moeilijk begon te hebben, emotioneel, die hebben mij dan geholpen, begeleid om een geschikte psycholoog te vinden om het verdriet van mijn mama een plaats te geven. En dat heeft mij heel hard geholpen. En ik denk, moest ik die hulp en die steun toen niet hebben gekregen, dat ik nu niet sta waar ik sta vandaag.
De hulp van de afdeling zorg valt niet te onderschatten. En een van die medewerkers van zorg is Mattie Joos.
Ik ben Mattie Joos van de afdeling zorg van de studentenvoorzieningen. Afdelingen zorg staat eigenlijk voor psychosociale ondersteuning van studenten, financiële ondersteuning van studenten, maar wij organiseren ook workshops rond mentaal welzijn voor studenten. Dus dat is een hele waaier van voorzieningen voor studenten van de Hogeschool Gent.
Op welke manier maken jullie duidelijk aan de studenten dat die voorzieningen er zijn?
Dat is een zeer goede vraag, omdat we daar zelf ook soms wel wat mee worstelen in de communicatie naar studenten. Wij proberen ons bekend te maken via de website natuurlijk of via Gamilo, dat is een intranet voor studenten. Proberen wij ook wel mails te sturen naar studenten om ons aanbod bekend te maken. Via de nieuwsbrieven aan de HoGent naar studenten proberen wij ons aanbod ook bekendmaken naar studenten. Maar we worstelen daar wel wat mee, van hoe kunnen we onze studenten best bereiken. Mm-hmm.
Ja, de studenten bereiken, dat is één ding. Maar de stap durven zetten om naar zo'n voorziening te gaan, dat is toch nog een andere zaak.
Ja, wij proberen de drempel laag te houden door bijvoorbeeld, ze kunnen online een afspraak maken, of ze kunnen een telefoontje doen, of ze kunnen gewoon een mail sturen naar zorg@gohent.be. En van zodra dan ze bij ons langskomen, wij maken altijd duidelijk dat dat een vrijblijvend gesprek is. Wij proberen ook wel echt tijd te maken voor de student, op hun gemak te stellen. Wij maken ook altijd duidelijk dat wij gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Dus het verhaal dat ze vertellen bij ons, dat het echt tussen die vier muren blijft en dat wij niks met anderen delen van het gesprek. Dus op die manier proberen wij wel de drempel wat laag te houden voor studenten, ja.
Mentaal welzijn is de laatste tijd heel veel onder de aandacht gekomen. Merk je dat daar bij de studenten ook een evolutie heeft plaatsgevonden? Dat ze daar meer over durven praten?
Ja, wij merken zeer duidelijk een stijging in het aantal vragen die gesteld worden om begeleid te worden, omdat studenten worstelen met mentale problemen. Dus wij merken de media-aandacht, dat helpt wel om dat taboe te doorbreken. En het aantal gesprekken die wij natuurlijk hebben, zijn enorm gestegen de laatste jaren. Ik denk, corona heeft daar ook wel zijn aandeel in gehad. Maar er is een zeer sterke stijging.
En hoe ga je dan concreet aan de slag? Stel, er komt iemand aankloppen die zegt, ik heb nood aan een gesprek. Ja, wat zijn de volgende stappen dan?
Wel, een eerste gesprek is altijd een soort kennismaking. Wij luisteren naar het verhaal van de student. Als de student zijn of haar verhaal niet goed onder woorden kan brengen, dan laten wij ook wel af en toe wel wat stiltes in een gesprek. Dat is ook wel zeer belangrijk. En dan gaan wij ook wel wat gerichte vragen te stellen om te weten te komen waar zit de vraag van de student, waar zit de hulpvraag. En dan gaan wij eigenlijk samen met de student tijdens dat eerste gesprek alles mooi in kaart brengen en kijken van hoe kunnen we nu met jou verder, wat zijn jouw behoeftes, wat wil je, wat verwacht je van ons en waar is de student zelf klaar voor. Hè? Want wij kunnen bijvoorbeeld de student doorverwijzen naar een externe psycholoog of naar centra, gespecialiseerde centra, of die zegt van ik ben nog niet klaar echt om naar een psycholoog te gaan of echt een therapie te starten, dan kunnen zij ook nog een keer een tweede afspraak bij ons inboeken. Dus wij gaan eigenlijk het traject op maat van de student en op tempo van de student doen. Dus niks overhaast, alles samen met de student. Dat is wel een zeer belangrijke. Ja.
Alles op zijn eigen tempo. Dat brengt me naar het Gentse hiphopcollectief Uberdope. In 2020 schreven ze het nummer Slow Down, om de aandacht te vestigen op het durven tijd nemen. Dus sprak ik erover met Gilles De Bruyker, een van de drijvende krachten van Uberdope.
Is het niet raar? De wereld draait door en iedereen draaft maar zonder daar stil bij te staan. We willen geen stilte, maar gas op de plank en allemaal links op de baan. Maar dat is niks voor mij, ik wil iets anders vandaag. Ik wil het traag, 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 traag als die chick in de clip van Busy en Kraan. Leven is geen les LO, waar je alles afwerkt in een snel tempo. Zo van get set go, de red race in op een mix van stress en espresso.
Ik ben Gilles De Bruyker, ik ben rapper bij Uberdope en daarnaast run ik samen met nog iemand anders het muzieklabel Fake.
Op welke manier probeer jij kwaliteit te garanderen binnen je werk?
Door eerst en vooral altijd je best te doen voor de dingen die je wilt doen, denk ik. Want daarmee beginnen natuurlijk, hè, met de inzet. En dat hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met Spartaanse discipline. Maar je moet wel enig serieus altijd aan de dag leggen bij alles wat je doet. Zelf al is het niet serieus wat je doet. Daarnaast kun je kwaliteit waarborgen door iets heel veel te oefenen en halfwerk zoveel mogelijk te proberen vermijden.
Ik maak me niet druk, maar het is vaak wat te druk. Ik vraag om mijn rust, dus laat me mijn rust. Pijnlijk grote vallen, kan er bijna overvallen. Of tussen gelijken, bomen spannen, dan kun je met vijven overnachten. Door de corona zat er even in de zetel, oh yes. Maar voordat je het weet, is het uw agenda weer vol. Oh shit, dus.
Het is in deze reeks ook al heel veel gegaan over kritiek krijgen en kritiek geven. Hoe ga jij om met kritiek?
In principe is elke muzikant en elke artiest voor zichzelf nog het meest kritisch. Maar dan komt daarbij ook nog eens de kritiek en de ontvangst van het publiek. En dat kan superleuk zijn. Maar daar mag je zelf nooit op afrekenen. Er zijn een aantal dingen die je zelf in de hand hebt. De dingen die je zelf maakt, de kwaliteit die je probeert na te streven. Maar hoe iets ontvangen wordt, en gesmaakt wordt door het publiek, ja, dat is super arbitrair. Daar kun je daarvoor geen lijn op te trekken. Dus dat moet je sowieso proberen los te koppelen.
En hoe heb je daar mee leren omgaan?
Oh, door superveel kritiek te krijgen.
Toch zijn de nukkig en ongelukkig, dus ik vraag mezelf af waarom wel. Wel, je niet te slow down, de speed is zo high. Vertraag jezelf, ja, ja, je niet te slow down, de speed is zo high. Het gaat maar wat te rap nu, slow down. Doe maar wat gemak nu, slow down. Ja, ik ga vanaf nu blijven staan. Liever blijven staan, dan blijven gaan.
In 2020 schreven jullie het nummer Slow Down. Dat gaat over mentaal welzijn. Kan je me daar iets meer over vertellen?
Dat is een nummer dat eigenlijk gebruikt was, of tenminste in samenwerking was met verschillende organisaties uit Antwerpen en Limburg die een campagne wilden maken rond mentale gezondheid bij jongeren. En hoe belangrijk dat het was om af en toe gas terug te nemen. Terwijl constante druk ligt. Enerzijds om aanwezig te zijn, want ja, sociale media zijn altijd aan. En anderzijds ook om succesvol te proberen zijn, of tenminste zoveel mogelijk te proberen maken van je leven. En dat heeft uiteraard altijd impact op je mentaal welzijn. En die campagne was er eigenlijk op gericht om mensen, jongeren, af en toe wat meer te stilstaan bij het gegeven. Kijk, het moet niet altijd 100% zijn. Hè. Het moet niet constant aan zijn, af en toe een klein beetje gas terugnemen, is vaak zelf veel beter dan constant rechtdoor gaan.
Slow down. Maar momenteel niet voor Hannelore, want zij zit volop in een Zumba-les.
We hebben juist een lesje Zumba gevolgd. Het was super tof, maar wel vermoeiend. Nu gaan we een douche nemen op het kot. Ja, hopelijk heb ik hier een goed nachtje. Ga ik hier een goed nachtje tegemoet en ga ik hier heel goed slapen. En morgen geven we dan de sleutel terug aan Stuvo. En ja, dat is altijd leuk om hier thuis te komen eigenlijk.
Allemaal goed en wel dat gezumba op Hoogend, maar wie zorgt ervoor dat dat allemaal mogelijk gemaakt wordt voor de studenten? Wel, ik kan je er meteen een antwoord op bieden. Dat is de verantwoordelijkheid van Thomas Wissaert.
Ik ben Thomas Wissaert, diensthoofd sport aan de Hoogschool Gent. Ik werk sinds maart 2000 aan de Hoogschool Gent. Dat is een goede 22 jaar. En altijd op de sportdienst eigenlijk.
Op welke manier zorg je er als diensthoofd sport voor dat alles kwalitatief verloopt?
Goh, het is natuurlijk zo dat we proberen doorheen de jaren alle trends in de sport te volgen en deze ook aan te bieden aan zowel studenten als personeel. We doen dat vooral via onze avondprogramma, waaraan studenten eigenlijk kunnen deelnemen, waar personeel kan aan deelnemen. Daarnaast hebben we eigenlijk de laatste jaren ook wel een mooie inhaalbeweging gemaakt op het gebied van infrastructuur. Zoals te zien is, als je de campus komt oprijden, hebben we een hele nieuwe vernieuwing gedaan aan de sport, al een nieuw stuk sport al bijgezet. Daarvoor hadden we ook de oude sporthal aangepakt, een nieuwe sportvloer, al het materiaal vernieuwd. Dus laten we zeggen dat we als Hoog Gent een heel mooie inhaalbeweging gemaakt hebben op het gebied van infrastructuur, van sportinfrastructuur. Dus ja, goed, dat komt ook de kwaliteit te goede van de lessen. Van onze opleiding lichamelijke opvoeding natuurlijk. En ja, van de algemene sportmogelijkheden aan Hoog Gent.
Ja, hoe belangrijk is sporten nu juist voor de Hoog Gent student?
Goh, ik denk dat dat wel belangrijk is. Hè. Zeker uit de tijden waar we komen, hè, corona. Heeft ons toch doen inzien dat we graag samen dingen doen. En sport is daar zeker een belangrijk gegeven in. Vooral ook sociaal contact is belangrijk. We hebben dat ook gevoeld, dat mensen toch na een periode waarin ze elkaar minder gezien hebben, nood hebben aan terug samenkomen. En sport is daar een fantastisch middel voor.
Merk je dat de studenten op de weg vinden naar die sportinfrastructuur?
Goh, we verkopen jaarlijks een duizendtal abonnementen, sportabonnementen aan onze studenten. Dus wat is aanzienlijk. Plus, ja goed, kunnen losse sportbeurten ook aangekocht worden. Dus allee, ja, goed, al onze lessen, ons aanbod, daar wordt gretig gebruik van gemaakt. En dat zit goed. Goed vol.
Hebben de studenten ook inspraak in het sportaanbod?
Dat kan. In de mate van het mogelijk natuurlijk. Hè. Alles heeft natuurlijk een stuk zijn beperking. Sommige dingen qua ruimte, sommige dingen financieel. Maar goed, ja, we staan altijd open voor suggesties.
Ik kan me inbeelden, je werkt hier al 22 jaar. Dan heb je toch ook al het een en het ander gezien hier op Hoog Gent, hè?
Goh, in de sportbal maak je veel zaken mee. Hè. Komt wel af en toe een keer de gebruikelijke problemen tegen natuurlijk. Een sportongeval is ook wel een wekelijkse kost. Maar anderzijds zijn er natuurlijk ook mooiere momenten, als ik het zo mag zeggen. Hè. In een omgeving waar studenten floreren, kan je al wel eens iets anders zien dan een gewone sport. En er gaan soms wat liefdevollere zaken ook door in onze sporthal en in de randruimtes van de sporthal.
Dat kan hier allemaal.
Alles kan aan de hoogte, zolang het maar liefdevol gebeurt.
Geen idee wat Thomas Wisaert met dat laatste impliceerde, maar het gebeurt liefdevol. Er rest me nog één interview en dat is met Hoogent-studente Zoe de Kok. Maar je kent haar misschien beter van René by Zoe, een kledingmerk dat van oude herenhemden jonge, hippe kledij maakt.
Ik ben Zoe, ik ben 23 jaar. Ik woon in Gent. Ik ben net afgestudeerd aan de richting modetechnologie op Hoogent. En in oktober ben ik nog gestart met een postgraduaat ondernemen.
We zitten hier vandaag samen omdat jij heel veel bezig bent met het upcyclen, recyclen van kleding. Kan je daar iets meer over vertellen?
Zeker. Dus ik heb 2 jaar geleden mijn eigen kledingmerk René opgericht. En bij René gaat het eigenlijk over het upcyclen van bestaande kledij. Dus er worden heel veel bestaande kledingstukken, ongedragen of gedragen, gewoon weggesmeten of verbrand. En dat wil ik eigenlijk een beetje tegengaan. Dus ik wil eigenlijk een beetje een antwoord bieden op de huidige mode-industrie. En tonen dat het anders kan, dat die bestaande kledij eigenlijk wel nog super waardevol is en dat het leuk is om daar nog andere nieuwe dingen van te maken.
Een reactie op fast fashion eigenlijk dan?
Ja, zeker, inderdaad.
Van waar kwam het idee om daar iets mee te doen, om daarmee aan de slag te gaan?
In modetechnologie hebben wij heel veel geleerd over hoe dat de huidige mode-industrie in elkaar zit, hoe dat zij op dit moment te werk gaan. En dat heeft echt wel mega hard mijn ogen open gedaan. Want ik moet zeggen dat ik tot voor modetechnologie de grootste fast fashion liefhebber was die rondliep eigenlijk. Ik vond dat superleuk. Totdat ik dan modetechnologie ben beginnen studeren. En dat ik dan gezien heb dat dat eigenlijk niet zo leuk is. En dat daar een heel grote keerzijde in is. En dan, ja, in de corona, ja, de eerste lockdown eigenlijk, kwam mijn grootvader met een heel grote vuilniszak vol met hemden die hij ging wegsmijten, omdat hij heel veel vermagerd was. Het waren allemaal ongedragen hemden. En hij vroeg aan mij van, zo, je wilde daar iets mee doen? En ik dacht, ja, ik ga daar iets mee doen. En dan is het zo begonnen eigenlijk.
Je bedrijf zelf heet René. Kan je eens uitleggen waarom dat het bedrijf René heet? Want jij heet zo, hè?
De naam komt eigenlijk uit het Frans, van herboren. Want ik geef kledingstukken een nieuw leven, dus ja.
Je staat ook op het platform van Hoogent. Onder het tabblad Laat je inspireren. Op welke manier probeer je dan mensen te inspireren?
Ik probeer mensen te inspireren met mijn verhaal. Ik ben ook wel, ik kan dat wel zeggen, dankzij mijn richting modetechnologie en Hoogent ben ik op ideeën gekomen. Dat is ook wel iets dat ik met trots meedeel als ik iemand vertel over mijn business of mijn kledingmerk. Dus op die manier hoop ik ze te inspireren om, ja, zo een richting volgen kan wel super leerrijk zijn en kan je wel zo een duwtje in de juiste richting geven of je op gedachten brengen. Ik had op voorhand eigenlijk, voor ik de richting begon, nooit gedacht dat ik ooit met zoiets zou beginnen. En dankzij die richting ben ik op ideeën gekomen en ben ik dit begonnen. Dus het is wel iets waar ik super dankbaar voor ben. Dus ja.
Is er zelf nog iets dat je daaraan wilt toevoegen? Een anekdote die je hebt meegemaakt al met het maken van de kleding? Of iets dat je altijd zal bijblijven?
Vorig jaar of 2 jaar geleden heeft er mij een gezin gecontacteerd. En dat zal mij wel voor altijd blijven. Dat was een mama die mij gecontacteerd had rond Sinterklaas eigenlijk. En ze had 3 kinderen. En de grootvader was overleden en ze had aan mij gevraagd van ja, wilde als verrassing voor mijn kinderen en mijn man met de hemden van de grootvader nieuwe kledingstukken voor ons maken. En dat was eigenlijk superleuk, want ik ben bij hun thuis gegaan en de tafel lag vol met hemden. En zij mochten eigenlijk zelf mixen en matchen en hebben mij dan zelf aangegeven van ik wil dat mijn kleedje of mijn hemd er zo uitzien. Dan heb ik dus vijf of zes stuks voor hun kunnen maken. En dat zijn wel stuks die hun er voor altijd gaan bijblijven, denk ik. Of nauw aan hun hart gaan blijven. Omdat ja, het zit een heel mooi verhaal achter. Het is gemaakt uit de hemden van hun overleden grootvader. Dus op die manier kunnen ze dat altijd dicht bij hun dragen.
Nu je een nieuw hip kledingmerk ontdekt hebt en je wegwijs gemaakt bent binnen de verschillende studentenvoorzieningen van HoGent, is het hoog tijd om deze aflevering af te ronden. Dit was aflevering 7 van de podcast Kwaliteit dus. In de volgende en tevens laatste aflevering ga ik nog eens naar hoe het gesteld is met het beleid van HoGent. Dan moet ik enkel nog de quizvraag meegeven. En die luidt als volgt. Wat is de roepnaam van de HoGent studentenvoorzieningen? Hou je antwoord ergens bij. Of beluister deze aflevering aan het einde van de reeks weer opnieuw. En dan zijn we helemaal rond voor vandaag. Doe maar luk, aan jou voor de conclusie.
Dus de conclusie is, HoGent, dat is kwaliteit.
Schitterend werk, Luc.
Kwaliteit dus.
Je luisterde naar de 7e aflevering van de podcast Kwaliteit dus. Een productie van de Podcast Planet, in opdracht van HoGent. Interviews, voice-over en montage door Achiel van Ingelgem. Onze kwaliteitscontroleur vandaag was Luc Hakes. Met dank aan Max-Lena van den Einde en Peter de Roek. En wil je nu meer te weten komen over de podcast Kwaliteit dus? Als je andere afleveringen wil beluisteren, meer te weten wil komen over de dienst kwaliteitsborging of de show notes van deze podcastaflevering een keertje wil doornemen? Neem dan zeker eens een kijkje op de website www.hogent.be/podcast.